Gemeente, wij lezen de schriften in Johannes 6, de eerste 15 versen. Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Maar vooraf doen wij op deze biddag met de kerk van de reformatie belijdenis van ons geloof met de woorden uit onze catechismus zondag 50. En in aansluiting daarop zingen wij het 14e vers uit Psalm 104.
Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan, de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zei hij, hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? En Jezus zeide: doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen En de discipelen, degene die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degene die gegeten hadden. De mensen dan, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen.
Gemeente, wanneer wij de Heere bidden om zijn zegen voor het komende jaarseizoen, mogen we ook dankzegging doen vanmiddag voor een kind uit de gemeente, René Doppenberg. Die is maandag naar het ziekenhuis gegaan, daar moest hij opgenomen worden in Harderwijk. En vandaag mocht hij weer naar huis. Laten we samen bidden en danken. Lieve Heere, wat zorgt u trouw voor ons. Zondag waren we in de kerk en een paar dagen later mogen we hier weer zijn. Opnieuw in uw huis. In een bijzondere dag. Een biddag. Omdat we beseffen dat u het bent die ons leven onderhoudt. Zoals we beleden hebben met de kerk van de reformatie, dat niet onze ijver bepalend is, maar uw zegen. Over alles wat we doen. Wanneer wij hier samen zijn met onze kinderen, geef ons Heere een goede dienst. Waarin we mogen luisteren naar u. Als het woord verkondigd wordt, geef Heere dat het zo met macht en majesteit tot ons komen mag, dat iedereen aanvoelt, dit zegt God zelf. Dit is het woord van de levende God. Het woord van de Heere Jezus. De zaligmaker. Van wie we ook gedenken in deze lijdenstijd, wat het hem gekost heeft om de zaligheid te verdienen. Dierbaar lijden en sterven, Heere Jezus, was daarvoor nodig. Maar in die weg hebt u ook de verzorging van ons dagelijks leven willen verdienen. Wat komt u het toe? Dat we u daarvoor erkennen, Heere. Dat we niet alle weldaden zomaar gedachtenloos opstrijken, maar dat we beseffen uit wiens handen het ons toekomt. U kent ons allemaal. We hoeven ons hart wat dat betreft niet voor u bloot te leggen. En toch wilt u gevraagd zijn om al die dingen die wij nodig hebben, uw onmisbare zegen over het werk, ons leven, de gezinnen, alles. In het jaarseizoen dat weer voor ons ligt. Als wij hier samengekomen zijn in een biddag voor gewas en arbeid. Heere, geef ons een rechte gestalte in ons hart. Want dan kunnen we het echt menen wat we zeggen en wat we bidden. Dat wij zelf niets kunnen als u ons de gezondheid en de krachten niet voorgeeft. Ons hart hoeft maar even stil te staan en we zijn er niet meer. En u bent het die gezondheid schenkt. En verdiend hebben we niets, Heere. Dat beleiden we voor uw aangezicht. O, als we zien hoe vaak wij uw wet overtreden, dan moeten we juist het tegendeel beleiden. We hebben het allemaal verzondigd. Maar wat een wonder dat we dan toch mogen komen voor uw aangezicht om te vragen, om te smeken, om te bidden. Heere, schenkt u ons ook dat vertrouwen dat wij nodig hebben. iedere dag weer opnieuw, om het alleen van u te verwachten en in uw kracht ons werk te mogen doen en er ook vreugde in te hebben, arbeidsvreugde. Wat een zegen is dat. Wij zijn het onwaardig, maar u kunt en wilt en zult ons horen alleen om Christus wil. Laten we daarvan doordrongen mogen zijn, omdat zo onze verwachting van u de Heere alleen is. Leen ons een toegenegen oor, o God van Jacob. Schenk ons gehoor in Christus, die grote voorbidder aan uw rechterhand, die altijd leeft om voor uw kerk te bidden en te danken en die zijn geest heeft uitgestort als de geest der genade en der gebeden. Raak ons hart aan, o Heilige Geest, en vervul ons met de liefde tot God en de eerbied en de kinderlijke vrees en afhankelijkheid. Want ook op biddag weten wij niet te bidden zoals het behoort. Die rechte gestalte komt van u. Heere, bewaar ons in ons leven. Met onze kinderen als u ons die geschonken hebt. In onze gezinnen. Of als we alleen staan. Denk in het bijzonder aan hen die op deze dagen het moeilijk hebben vanwege gemis, rouw, verdriet, ziekte. Wees ook met hen die verhinderd zijn om te komen vanmiddag. U weet of ze wettig verhinderd zijn, of het was omdat ze geen vrij wilden nemen, of dat ze echt niet konden komen. Wees u bij hen, heren, ook die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Mag het woord ook daar zijn kracht doen. We beseffen het, Heere God, dat zonder u en zonder uw genade, uw zegen, er geen eten op onze tafel kan staan en geen water uit de kraan komt. Onze gezondheid en ziekte is in uw handen. U hebt ons bewaard tot op dit ogenblik toe. Van dankdag tot biddag hebt u niemand uit de gemeente weggenomen. U verlengde onze genadetijd, goede God. Geprezen zij uw naam daarvoor. Mogen we het zien dat u dag aan dag uw hand open doet en alles verzadigt wat er leeft naar uw welbehagen. In uw hand zijn onze tijden. Uit uw hand komt vruchtbaarheid en regen voort. Zonlicht en werkgelegenheid. O, mogen we iets zien vandaag van uw gewilligheid om voor ons te zorgen, uw vaderlijke zorg. We denken aan de boeren, of het nu bouwboeren of veeboeren zijn. Ze doen hun werk weer, het seizoen komt, de drukte, de zaaitijd of de maaitijd. Wilt u in de weersomstandigheden meekomen, heren, zodat het zaad in de akker gestrooid kan worden? Geeft u gezondheid om iedere dag het werk te doen. Soms zware werk. Maar wat is het heerlijk om in uw kracht bezig te mogen zijn. In onze goddelijke roeping op aarde. Zegent u, Heere, de mensen die iedere dag weer van huis gaan. Bewaar over de wegen als ze naar hun werk gaan. Naar de fabriek of naar het kantoor. Bewaart u voor ongelukken. Op zee en op de rivieren. Voor de klas of in de winkel. De industrie en de handel. De bouwvakkers. De mensen die binnen hun werk hebben. In de verzorgende beroepen. Doktoren. Verplegend personeel, in de verzorgingssector, bij bejaarden, hulpbehoevenden. Heere, geeft u liefde voor dat werk en voor de mensen die ze verzorgen mogen. Geeft u, Heere, dat er werk mag zijn. Er zijn er ook werkloos in de gemeente. Geeft dat ze werk mogen vinden. Ook daar gaat uw regering over. en die van een uitkering moeten rondkomen en waar het best moeilijk is en wel eens spant. Geef Heere, ook daar het vertrouwen op u en het zicht op u. Dat met uw gunst we van een klein beetje beter kunnen leven dan zonder u in overvloed. We denken ook aan het fokkerbedrijf. We lezen de kranten en we zien hoe de hoop langzaam maar zeker wordt gedoofd. Heere, u bent machtig om nog een omkering te geven. Denk aan allen die 5500 werknemers die erbij betrokken zijn. Die denken ontslag te krijgen. Ook binnen onze gemeente. Heere, wees er dan bij als er slagen vallen. Want als u erbij bent, is het niet minder erg, maar dan kunnen we het dragen in uw kracht. We danken u, Heere, dat we nog in een rechtsstaat leven, maar wij bidden u ook voor onze overheden en de handhaving van de openbare orde. We hebben het gehoord op de laatste gemeenteavond, wat de taak van de overheid is. En ook onze taak om te bidden voor de overheden, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Geef Heere dat er nog rust en vrede mag zijn. Bewaart u ons land voor de oorlog. Denkt u aan onze gemeente. U weet ook de persoonlijke noden die er zijn. We mogen u dank zeggen voor René Doppenberg, dat hij weer naar huis mocht uit het ziekenhuis. Dat het tot hiertoe is goed gegaan. U spaarde zijn leven, Heere. Zegent u hem met zijn ouders. We danken u dat we van broeder Baaiens mochten vernemen dat het goed gaat, dat hij zijn korset niet meer hoeft te dragen. Dat hij weer zin krijgt om te werken. O God, als we de tijd terugzien, wat hebt u het wel gemaakt. Geeft u een dankbaar hart en we bidden u, wees ook in de toekomst bij hem. U bewaarde Gustaf Goud over zo'n verre reis naar huis gisteren. Dank u, Heere. Neemt u zijn leven in uw handen, Heere. U bent zo almachtig. We bidden u voor onze Geerten, die aanstaande vrijdag weer naar Amerika hoopt te vertrekken in verband met zijn opleiding voor de MAF. Bewaart u hem onderweg, Heere. Zegent u hem al die weken als hij zijn examens hoopt te gaan doen. Ook daarin zijn we zo afhankelijk van uw zegen en uw leiding en de weg die u baant. We bidden u, Heere, voor de familie Hollander, die weer een Russisch jongetje in hun gezin gekregen hebben. Mogen ze goede tijd met hem hebben, iets voor hem betekenen. Hoe groot als u ons geeft dat we zo op deze wijze barmhartigheid mogen bewijzen. We denken ook aan de families Struik en Pauwen, met de pleegkinderen die ze hebben. Het gezin van de Bruin, o Heere, ontferm u over al die jongens, maar ook over die ouders. We danken u dat u nog een plaats voor de kinderen heeft en dat u mensen gewillig en bereid maakt daarin. Geeft u kracht, Heere, en liefde. Zegent u het onderwijs van onze kinderen op de Timotheusschool, in Kampen, Amersfoort of waar ze dan ook zijn. Als ze van onder het ouderlijke dak zijn heen gegaan om te studeren ergens anders, bewaart u ze, Heere, dicht bij u. De jongens uit Dronten, zegent u ze, Heere, in hun studie. Mogen ze hun talenten stellen in uw heerlijke dienst, op welke wijze dan ook, met de talenten, met de gaven die u gegeven hebt. En ook als ze afgestudeerd mogen zijn, geeft u, Heere, dat ze bij al hun sollicitaties mogen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, want u bent het die ook daarin voorziet, dat er een baan voor ze mag zijn. Zegent u, Heere, de opvoeding van onze kinderen. Sterkt u de moeders die vaak zo'n zware taak hebben in het gezin. Maar als we het met u mogen doen. En zien dat het mag zijn tot de bevordering van uw koninkrijk en het heil van onze kinderen. Dan is het goed. Geeft u kracht, Heere, nabijheid. De vaders op het werk. Als ze de kost moeten verdienen. Alleenstaande op de plaats waar u ze geroepen hebt. Ieder in het zijne, want u hebt voor ieder een plaats. En u hebt onze levensweg bepaald. Denk aan onze bejaarden in de welverdiende rust van de ouderdom. Maar ook als er ziekte is, ongerustheid, lichamelijke klachten als het lichaam minder wordt, mag dan het oog geslagen worden op hem die beloofd heeft, ten tijde van de avond zal het licht zijn. Zegen ons zo, grote God, in onze arbeid en in onze rust. Dat het enige nodige toch niet ontbreken zal. Zegent u ons als gemeente, als kerkenraad, leden en doopleden, in de prediking, de catechese, het ambtelijke werk. Mag het zaad ook daar worden gestrooid en opwassen en vruchten dragen tot de eer van uw naam, tot heil van zondaren. Zegen alle arbeiders in uw wijngaard, in onze kerk, in uw kerk, die zo groot is, zo wereldwijd in Nederland, maar ook tot aan de einde van de aarde, het zendingswerk. We ontdekken broeder Jans in de kerk, hij zal weer naar Irian Jaya gaan. Morgen, Heere, wilt u hem een veilige reis geven, een goed bezoek daar. Onder de broeders en bij de jonge kerken. Hoor ons, Heere. Wij kunnen het woord niet openen, maar u kunt dat wel. En daarom smeken wij. Leg ons de woorden in de mond. En geef ons blijdschap in ons hart. Opdat er een vonk mag overspringen. Van u tot ons en tot heel de gemeente. Dat we zo een onvergetelijke biddag mogen hebben. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 78, de versen 1, 10 en 13. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. En dan komt nu de biddagcollecte, gemeente, zoals gewoonlijk de eerste rondgang is voor de diaconie en de tweede rondgang is voor de kerk. En we willen u van harte opwekken om ook hierin uw offeranden te geven, nadat de Heer u zelf heeft gezegend voor de dienst van Gods Koninkrijk. Wij zingen samen uit Psalm 78, de versen 1, 10 en 13. Gemeente, de prediking in deze dienst van middag voor gewas en arbeid vindt u in het u voorgelezen schrifthoofdstuk. Het gaat over de wonderbare spijziging. Laten we de kernteksten daaruit nog een keer lezen. 11 tot en met 13. Johannes 6, vers 11 tot en met 13. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen. En de discipelen, degene die nedergezeten waren, desgelijks ook de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren, degenen die gegeten hadden. Jezus en de broodvraag. Drie gedachten vragen onze aandacht in de eerste plaats hoe de broodvraag wordt gesteld. In de tweede plaats hoe de broodvraag wordt opgelost. In de derde plaats waar de broodvraag toe leidt. Jezus en de broodvraag. Hoe die vraag wordt gesteld, wordt opgelost en waar die vraag toe leidt. Jongens en meisjes, stel je ze voor dat je voor je moeder even een boodschap moet doen. Je moet brood en beleg halen. 5 broodjes. Weet je wel, van die lekkere, knappende, harde bolletjes. En 2 visjes. Laten we zeggen 2 lekkerbekjes. Brood en beleg. Je hebt ze in je tas. En je wilde mee naar huis gaan, maar je ziet in de verte een oploop van mensen. Daar is iets bijzonders te doen, even kijken. Je gaat erheen En je ziet een schare van duizenden mensen bij elkaar die aandachtig luisteren naar een man die staat te spreken. Het is even pauze. Je wil weer naar huis gaan met je boodschappen. Oh ja, dat is waar, mama zit te wachten. Maar dan komt er opeens een van die mannen naar je toe. En die ziet wat er in je tasje zit en die zegt, kom jij eens mee? Kom maar even mee. En samen loop je naar de leider, naar de spreker. En ze vragen je of je bereid bent om de broodjes en de visjes aan hem af te geven. Wat zou jij doen? Ik denk als je erg onder de indruk bent van die man. En als je weet en beseft dat die man grote wonderen heeft gedaan. Dat hebben we al gelezen in het begin van dit hoofdstuk. Hij maakte vele zieken beter. Ik denk als je die man een beetje kende. En je zag hoe al die mensen om hem heen stonden. En je was onder de indruk van zijn verschijning en zijn optreden. Ja, dan zou je denk ik wel geven. Die broden en die visjes. Dat jochie uit onze tekst doet het. Hij geeft zomaar de boodschappen aan de Heer Jezus. En weet je wat nu het mooie is? Die gaat er een groot wonder mee doen. En dat ventje wordt nog een voorbeeld. Luister maar mee. Op deze biddag voor gewas en arbeid. Als wij samengekomen zijn in de kerk om de Heer te vragen om zijn zegen over ons dagelijks brood. Biddag voor gewas en arbeid. Gemeente, op biddag moet expliciet de broodvraag aan de orde komen. Wat bedoelen we daar trouwens mee? Met de broodvraag. Wel, de Heer Jezus heeft in het voorbeeldgebed dat hij gegeven heeft aan zijn discipelen in het Onze Vader, daar ook aandacht aan besteed. Als hij ze heeft leren bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan gaat het erbij, dat gebed, niet alleen maar om letterlijk brood, maar de catechismus legt dat uit. De verzorging van onze nooddruft voor heel ons lichaam, voor heel ons tijdelijk bestaan. Alles wat we voor dit leven nodig hebben, tot onderhoud van ons tijdelijk leven. Kleding hoort daarbij, en behuizing, en verwarming met de vorst, en werkgelegenheid, en de zegen van de Heer over onze arbeid, en over onze studie op school, en over onze gezondheid en ons dagelijks werk. De moeders in het gezin, de zieken die verzorgd worden, in het ziekenhuis of thuis, de gehandicapten. Op de plaats of de instelling waar ze zijn, de kinderen, op school. En als ze ouder worden, jongelui, in je beroepskeus, in je studiekeus, in je huwelijkskeus. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat woordje brood is dus niet alleen maar letterlijk brood, maar dat betekent alles daaromheen ook zelfs dat wij een stil en gerust leven mogen leiden in ons land. In alle godzaligheid en eerbaarheid, dat valt er ook onder. De Heere wil dat we die alomvattende broodvraag dagelijks hem stellen, tot hem komen daarmee. En hem erkennen als de levensbron, als de fontein van alle goed. Wat denkt u, heeft dat nog zin om aan de Heere te vragen aan ons dagelijks levensonderhoud? Want je kunt toch zeggen, we hebben toch alles? We hebben het toch al? En als je ziek wordt, dan kun je in de ziektewet. En als je werkloos wordt, dat kan heel veel pijn doen, maar dan krijg je ook een uitkering, de WW. Je kunt nog wel blijven leven dan. En als je arbeidsongeschikt raakt, is er de WAO. En als je de 65 mag halen, dan heb je de AOW. En er wordt in ons sociaal bestel ten diepste voor ons gezorgd, van de wieg tot het graf. Waar moet je dan nog om bidden? Kan God aan die uitkeringen dan nog iets veranderen? Beïnvloedt hij ministers? Heeft God iets te maken als de economie neergaat? Als fabrieken moeten sluiten en bedrijven failliet gaan en werknemers bij duizenden ontslagen moeten worden? We lezen het allemaal hoe het is bij Fokker op het ogenblik. En dat het er verre van rooskleurig voor staat. Helpt gebed daar ook voor? Het een is afhankelijk van het ander. De economen komen er niet meer uit. Goed renderende bedrijven worden doodgeconcurreerd door goedkopere producten uit de Oostbloklanden. Arbeidskrachten uit Polen en uit Hongarije zijn 3 keer zo goedkoop als een Nederlander. Gelukkig gaat het in de landbouw de laatste tijd iets beter. De tuinbouw blijft een strijd op leven en dood. Heeft God daar iets in te vertellen in de EEG bijvoorbeeld en het mestbeleid? Heeft hij boodschap aan asielzoekers en buitenlanders die hun uitkeringen ontvangen en waarvan velen werkeloos zijn? Wie zal dat betalen? U en ik. Via de belasting, dat is geduldig. Liggen daar onze verantwoordelijkheden? En wat te zeggen van de voortgaande ontkerkelijking en ontkerstening en de verloedering van de samenleving en het drugsbeleid? Het zogenaamde gedoogbeleid, wat gevoerd wordt en wat de criminaliteit in de hand werkt. Ministers die de wet van God openlijk afzweren, verloochenen. Abortus, euthanasie, heb je natuurlijk allemaal gevolgd. Het verhaaltje rond de EO en die uitzending over de abortusklinieken. En laat het oordeel over de manier waarop nu even in het midden, maar wat er dan gaande is in die abortusklinieken. En op grond waarvan mensen geaborteerd worden. Leven wat God geeft vernietigt. Euthanasie, de antidiscriminatiewetgeving, de zondagsarbeid, de winkels. U voelt het allemaal wel aan, uit welke wind de hoek waait. De vrijheid van onderwijs die op de tocht komt te staan. En dan kun je je best afvragen, heeft bidden dan zin in zo'n wereld? De ontwikkelingen gaan toch gewoon door? Een wereld waarin de computers het werk van de mensen hoe langer hoe meer overnemen en de mensen hoe langer hoe meer gaan leven voor hun vakantie. Pluk de dag, biddag, 1996. Zinvol of niet? Waar moeten we om vragen? Zou God dan echt iets in de samenleving zomaar kunnen veranderen? Heeft hij invloed op de markteconomie en de prijsontwikkelingen? Heeft hij werk voor werkwilligen? Kan hij een bod laten doen op Fokker? En kijk eens over de grenzen. Een paar uur vliegen hier vandaan is de grootste armoede. En desintegratie vanwege de oorlog. En nog even verder vliegen, verhongeren miljoenen mensen en kinderen. En de hulpacties krijgen hun goederen niet op de plaats van bestemming vanwege burgeroorlog, rassenhaat en machtswellust. En in Israël, het land der belofte, verwoesten de zelfmoordcommando's tientallen onschuldige burgers. Heeft bidden zin in zo'n wereld? Wat denkt u? Zijn we overgeleverd aan de chaos van deze tijd? Staan we alleen in deze wereld vol haat en agressie? Is de mens aan zichzelf overgelaten? Heb u, wees eens heel eerlijk, of jij, heb je nooit gedacht, o God, als u er bent, laat het dan eens zien. Biddag. Heeft het zin? Ja, zegt u, dat weet ik, want anders zat u hier niet. Dan was u niet gekomen. Om samen biddag te houden. Biddag heeft zin, waarom? Omdat God regeert, daarom. De Bijbel zegt, de Heere regeert. Maar wij moeten al het kwaad wat de mensen doen niet aan God toeschrijven. Maar de Heere regeert. Dat de volken beven. God leidt ons leven. We zijn niet overgeleverd aan het noodlot, ook niet als je ontslag krijgt. Ook niet als je ziek wordt. Ook niet als er een ernstig ongeluk is. God leidt ons leven. Hij bestuurt de geschiedenis, ook ons persoonlijk leven. Hij gaat ook over ons inkomen en onze gezondheid en ons huwelijk en ons vrijgezellenbestaan. Want God is de God van de volkeren en van de landbouw en van de economie. En hij doet wonderen tot op de dag van vandaag. Als je het maar zien wilt, als je ogen er maar voor open zijn. Als je maar ziet wat je verdiend had, waar je recht op had. En wat de Heer dan nog geeft en doet. En dat God deze wereld nog draagt. Maar tegelijkertijd, gemeente, moeten we beseffen dat God veel dingen doet via onze verantwoordelijkheden. via onze inzet en onze krachten. En daarom mogen wij God nooit de schuld geven van de chaos als wij het fout doen. Van wat wij mensen ervan maken. De gevolgen van de zondeval zijn allerwege zichtbaar. Maar één ding is duidelijk. Vandaag, in onze ontgoddelijkte en geseculariseerde wereld, waarin de band met God hoe langer hoe meer wordt losgelaten, één ding is zeker, dat biddag houden zin heeft. Want Jezus heeft gezegd, en Hij is de onveranderlijke. Bid en ge zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en ge zult open gedaan worden. Jezus dankte zijn Vader toen Hij de broden vermenigvuldigde. Laten we dat eens nader gaan bezien. In het woord van onze tekst als het gaat over de wonderbare spijziging. Meer dan eens heeft de Heer Jezus mensen op een wonderlijke wijze van brood. Met behulp van slechts weinig voedsel. In ons tekstgedeelte gaat het over de spijziging van 5000 mannen. Die zijn niks meer dan vrouwen hoor. Of dan kindertjes. Maar dat was zo de gewoonte om de mannen te tellen. Maar dan moet je er de vrouwen nog bij optellen. En de kinderen ook. En Hij spijzigde hen met 5000. Met 5 gerstebroden. En 2 gedroogde of gezouten. Of misschien wel gebraden visjes. Overal waar Jezus ging. Kwamen de mensen Hem achterna. En zelfs toen Hij een ogenblik rust wilde nemen. En overvoerde naar de andere kant van het meer van Galilea. Liepen ze om het meer heen en ze kwamen weer bij Jezus. Langs de kustlijn. Waarom doen ze dat? Wel, ze zien opzienbarende dingen. Ze willen tekenen en wonderen zien van deze man. Wonderen van genezing. Er zijn er een heleboel die zijn op sensatie belust. En bij sommigen heeft het wellicht dieper gezeten. Dat weten we ook uit het evangelie. Dat er mensen echt verlangden naar de Messias. Naar de heilstijd die de Heer had beloofd. In het begin van hoofdstuk 6 lezen we dat de Heer Jezus urenlang onder de open hemel in een verlaten landstreek een grote menigte heeft toegesproken. De avond begint reeds te vallen en de mensen hebben nog steeds niet te eten gehad. En gemeente, daar heeft nu de Heer Jezus oog voor. Hij ziet dat die mensen hongerig zijn en dat er brood moet komen. Hij heeft ze de hele dag brood voor het hart gegeven. En nu ziet hij dat ze ook brood voor de maag nodig hebben. Let eens op die oogopslag, die blik van Jezus, zoals we dat lezen in vers 5. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Hij zag de schare. Die oogopslag van Jezus belooft wat. Als Jezus de schare aanziet, beginnen er altijd bijzondere dingen te gebeuren. Dat maakt iets in hem los van barmhartigheid en mededogen. Zo is hij. Hij ziet de verstrooide schapen zonder herder. En de Heer Jezus heeft diep meedogen met die hunkerende, hongerende menigte. En hij weet wat ze nodig hebben voor het geestelijk leven. Maar hij weet ook wat ze nodig hebben voor het lichaam. Want de Heer Jezus is niet alleen de behouder van de ziel. Maar ook van het lichaam. Zijn zorg strekt zich uit tot het eeuwig behoud, maar ook het dagelijks brood. Zoals de lichamelijk gehandicapten, de zieke, de eenzame, de rouwdragende bij hem terecht kan, zo kunnen ook de hongerigen en de dorstigen bij hem terecht. Ja, het is zelfs zo dat de Heere Jezus zelf die broodvraag aan de orde stelt. De mensen vragen er niet om, hij begint erover. Hij spreekt en hij vraagt aan Filippus, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Hij wacht niet eens totdat de mensen van honger beginnen te roepen om hulp, maar uit zichzelf en ongevraagd neemt hij de zorg op zich voor hun voeding. Ziet u wel, gemeente, dat wij de broodvraag nooit los mogen maken van het geloof. Dat wij de broodvraag nooit los mogen maken van Christus. We mogen Christus niet buiten het voedselvraagstuk houden. Weet u waar dat mee te maken heeft? Dat heeft te maken met het verbond dat God gemaakt heeft met Noach. Toen God zwoer dat zaaiing en oogst, koude en hitte, winter en zomer, dag en nacht niet zouden ophouden. Het onderhoud van mensen. En God heeft gezworen boven het offer. Dat verbond, dat natuurverbond is gesloten boven het offer. En al die offers in het Oude Testament zagen heen. Naar dat ene offer
van de gekruiste, Jezus Christus. Israël kreeg het manna uit de hemel en het water uit de rotssteen. Heel Israël. En er staat in de Bijbel, en de rotssteen was Christus. Dus ze kregen eten en drinken uit Christus. Hij wilde niet alleen in gekend zijn en zich ermee bezighouden, maar gemeente, hij heeft ons dagelijks brood verdiend. Dat is de algemene genade van God, die alles te maken heeft met de kruisverdiensten van Christus. En nu is het een echt kenmerk van geestelijk leven, als we de Heer niet alleen maar nodig hebben voor de eeuwige dingen, voor een nieuw hart, voor de zaligheid van onze ziel, maar juist ook voor al die dagelijkse dingen van voedsel en kleding en werk en de dingen van iedere dag. Uit vers 6 blijkt dat deze vraag van de Heer Jezus aan Filippus bedoeld is als een beproeving. Kijk maar. Vers 6. Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. De Heer Jezus wist dat hij de mensen allemaal brood zou geven, maar hij wil zijn discipelen beproeven. Volgens de andere evangelisten heeft de Heer Jezus bij deze gelegenheid eerst tot zijn discipelen gezegd, geeft gij hen te eten. En u kunt begrijpen dat ze daar verlegen mee geraakt zijn met die vraag. In welk huishouden kun je nu zomaar ineens, onverwachts, zonder dat je naar een winkel kunt gaan, 5000 of in dit geval nog meer, mensen ontvangen en te eten geven? Dat zal je maar opgedragen worden. Geeft gij hun te eten, ze zitten met hun handen in het haar. En de Heer Jezus wacht op antwoord. Hoe moet dat? Zal hun antwoord in het geloof worden gegeven? Of zal het een antwoord worden van, laten we zeggen, van een rekenmeester? Een antwoord in vertrouwen op God? Of een antwoord van berekening? Herkent u trouwens deze situaties in uw eigen leven niet? Opeens is er iets, een omstandigheid, een financiële tegenvaller. Je rijdt je autootje in de prak. Of er komt ineens een belastingaanslag waar je helemaal geen rekening meer mee gehouden had. Wat doe je dan het eerst? Hoe reageer je dan? Krijg je dan een rood hoofd? En ga je dan aan het rekenen? En zit je dan te miezeren? En te doen. En waarom moet dat nou? En ik heb net precies niks op de bank staan. Of gaan we daar dan direct mee naar de Heer toe? Rekenen of bidden tot God. Om zo ons probleem bij de Heer te brengen. Ik zeg niet dat je niks voor moet doen hoor. Maar wat doe je het eerst? Filippus die slaat aan het rekenen. Een rekenwonder. Je had toen nog geen computers. Maar razendsnel heeft hij gauw zijn berekeningen gemaakt. Voor al die mensen brood kopen, hij schat dat even in, dat gaat minstens 200 penningen kosten. En dan hebben ze nog allemaal maar een heel klein beetje. En 200 penningen is een heel bedrag. Het loon voor 200 dagen. Dat is dus bijna voor een half jaar. Meer dan een half jaar. 30 weken. Nou, dat hebben ze niet in kas. Dus het wordt niks. Filippus heeft het gauw bekeken. Dat gaat niet. En dan komt er nog een andere rekenmeester bij staan. Dat is Andreas, de broer van Petrus. En die kijkt al net zo zuinig. Die kijkt al net zo somber. Die heeft wel een jongetje bij zich. Een verlegen jochie. Daar staat hij met zijn tasje. Of misschien had hij iets onder zijn arm. 5 broden en 2 visjes. Net gekocht voor moeder. Een schamelbeetje. Vandaar de opmerking. Maar wat zijn deze? 5 broodjes. En die kleine ronde broodjes. En 2 visjes. Voor duizenden mensen. Zo spreken de rekenmeesters. Nou, allebei zijn ze gezakt. In de beproeving. Want ze zijn aan het rekenen geslagen. En ze hebben niet gerekend met de almacht. En met de liefde van de Heer Jezus. Negatief is de uitslag. Waar blijft nu hun geloof? Ze konden beter weten. Want Filippus en Andreas zijn een van de eersten geweest. Die Jezus achter zich heeft aangeroepen. En die zijn erbij geweest. Hoe hij zieken genas en wonderen deed. En hoe hij het water in de wijn veranderde op de bruiloft in Cana. Hoe hij milde overvloed geschonken heeft daar waar gebrek was. Gezakt. Reken erop dat hun reactie de Heer Jezus bedroefd heeft. Zijn wij beter? Laten we het eens toepassen op onszelf. Als de broodvraag aan de orde gesteld wordt, wat is dan onze reactie? Zijn we dan ook aan het rekenen alleen maar, of beoefenen we echt het geloof? Er zijn vandaag ook genoeg rekenmeesters onder ons. Misschien hoort u er wel bij, of ik. Sommigen zijn net zo pessimistisch als Filippus en Andreas en ze zeggen, hoe moet dat nou toch met deze wereld? Hoe moet het in de toekomst met de energie? Zal het voedsel, het wereldvoedselvraagstuk niet een brandend probleem worden? Raakt deze wereld niet overbevolkt? Nu is er al hongersnood in een derde deel van de wereld. En nog eens een ander derde deel van de wereld leeft aan de grens van de armoede. En hoe zal dat dan kunnen verbeteren? Als we al bereid zijn om vanuit onze rijkdom hulp te bieden aan de armen, dan is dat toch nog maar een druppeltje op een gloeiende plaat. Bovendien, dan verandert er structureel niks, dat zeggen we vaak en dan doen we dus niks. De rijke landen steken miljarden in bewapening en ruimtevaart en allerlei projecten. En de arme landen, daar sterven de kleine kinderen vanwege ondervoeding en gebrek aan behoorlijke medische en hygiënische verzorging. Wat een wereld vol onrecht. Wat staan we met z'n allen schuldig en tegelijkertijd ook onmachtig. Zo spreken de pessimistische rekenmeesters. En hebben ze gelijk? De feiten liegen er niet om. De cijfers ook niet. Die spreken duidelijke taal. De broodvraag wordt duidelijk gesteld. Maar, gelukkig, er is meer. De broodvraag wordt niet alleen gesteld, de broodvraag, en dat is onze tweede gedachte, wordt ook opgelost door de Heere Jezus zelf. De broodvraag opgelost. Er zijn ook optimistische rekenmeesters. Als de toetsende vraag op deze biddag tot ons komt, van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen, kunnen we dat ook op onze eigen situatie betrekken? Hoe moet het in de komende maanden met het brood? Voor ons en voor onze kinderen. Voeding. Kleding. Schoolgeld. De meeste van ons zullen zeggen, nou, dat is nog geen probleem. We hebben nog wat geld op de bank. En we hebben een redelijk goed inkomen of pensioen. En we hebben nog wel wat achter de hand als een appeltje voor de dorst. Valt mee. Materieel denk ik dat de meesten van ons wel goed zitten. Hoewel, heb toch ook oog voor stille armoede. Ook onder ons. Maar de meesten zullen zeggen, nou, ik hoef me eigenlijk niet zoveel zorgen te maken. Gematigd optimistisch. Gemeente, dan moeten we elkaar dit afvragen. Houden wij intussen onze zekerheden niet buiten de levende God? Wij rekenen nog eens na hoe ver we kunnen komen met onze kracht. En met ons geld en met ons vermogen. Maar laten we toch beseffen, lieve gemeente, dat één knak in onze gezondheid een streep door heel de rekening van ons leven haalt. We hebben niet voor niks ons geloof beleden in God met de woorden van onze gereformeerde vader in zondag 50. Dat nog onze zorg en arbeid, nog Gods gaven, zonder Gods zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen moeten aftrekken en op hem alleen stellen. Rekenmeesters zijn er genoeg. De een wat luchthartig en de ander wat zwaar op de hand. Weet u de oplossing van de broodvraag voor uzelf voor het komende seizoen? Uw gezin, je studie, dreigend ontslag, hoe kom ik aan werk, waar? Wat is Gods bedoeling met dit alles in mijn leven? Is het moeilijk om met de financiën rond te komen? Hebben de kinderen nieuwe kleren nodig? Levert de aflossing van de hypotheek problemen op omdat u van werk veranderd bent of van een uitkering moest gaan leven? De prijzen van de aardappelen en de uien zakken steeds. Wie kijkt elkaar nooit eens aan? In het gezin als de huishoudportemonnee moet worden gevuld, bijgevuld, om de boodschappen te doen. En hoe nu? Hoe moeten wij de broodvraag oplossen? Gemeente, mag ik u eens vragen, hebt u een zorgend vader in de hemel? Ja, zegt u misschien, maar ik weet niet of ik zijn kind ben. Dan wil ik u in de eerste plaats zeggen, hij wil wel uw vader zijn. Dat heeft hij al gezegd toen u gedoopt werd. Hij wil u tot zijn kinderen en erfgenamen aannemen. En van alle goeds verzorgen. Maar hoe dan ook, in ieder geval, u bent zijn schepsel. En daar zorgt God voor. Het verbond met Noach, het natuurverbond, is gesloten boven het offer. Kijk dan niet in uw lege portemonnee. Kijk niet naar elkaar. Kijk niet op de omstandigheden. Kijk eens naar boven. Naar onze God. Hij is zo machtig. Als hij toch voor de vogels zorgt. En voor de lelies zorgt. Voor de bloemen zorgt. Voor de mussen. Zou hij dan voor u niet zorgen? Wat is nu de houding van het geloof in deze zaak? Let maar op wat er gebeurt in onze tekst. Kijk, daar is dat jongetje. Laten we zeggen dat hij een jaar of 12 geweest zal zijn. Vers 9. Andreas zegt, hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zovelen? We weten verder helemaal niks van dat jochie. Bij de andere evangelisten wordt er niet over gerept dat er zo'n kereltje was met broodjes en visjes. Waarom dan hier wel? Wel, ik denk in ieder geval gemeente als een toonbeeld van kinderlijke ootmoed en overgave. De Heer Jezus heeft wel eens vaker een kind in het midden van de grote mensen gezet om ze te beschamen. En gezegd, als je niet wordt als een kind, zo afhankelijk, zo vertrouwend, je kunt het koninkrijk der hemelen niet beërven. Deze jongen die zet hier al die grote gewichtige discipelen beschaamd. Hier staat de kinderlijke overgave van dat ventje. Hij geeft zomaar zijn broodjes af. Tegenover berekening en bezorgdheid. Ook in 1996 stelt Jezus de broodvraag aan de orde. Vandaag op middag. En hoe staan wij nu voor God? Staan wij er nu met ons beste salaris en met onze zekerheden? Die helemaal geen zekerheden zijn. Morgen kan het anders zijn. Morgen kunnen we er niet meer zijn. Of staan we nu voor Gods aangezicht? Met dat schamele beetje wat wij hebben. 5 broden en 2 visjes. Met onze kleine kracht. En we weten niet hoe het moet. Met de wereldproblemen niet. We tillen er zwaar aan. En dat moet ook. Bedenk dat ook maar eens op deze biddag. Als nu de Heer Jezus bewogen is met een hongerige schare. Zou dan de gemeente van de Heer Jezus niet bewogen zijn met zoveel miljoenen hongerenden in deze wereld en dakloze mensen in de wereld van vandaag? We beseffen toch wel dat wij in het rijke Westen evenzeer alle rechten verspeeld hebben als die arme mensen uit Afrika en Zuid-Amerika en Azië. En dan kan het toch niet anders of ook wij zullen doen wat onze hand vindt om te doen in christelijke barmhartigheid. Vanuit onze overvloed. Mensen, ook christenen, in hun schrijnend gebrek te hulp snellen. Hierin geldt ook, bid en werkt. We bidden zo vaak, Heere, wilt u de hongerige mensen brood geven? Ja, maar de Heere zegt, geef gij hen te eten. Wat maken wij over iedere maand? Alleen bidden is niet voldoende. Werken is ook nodig, allebei. We moeten het maar net als dat jongetje allemaal wat we hebben in Jezus hand leggen. Hij kan het zo vermenigvuldigen. En de nood van deze wereld mogen we inderdaad in zijn zorgen aanbevelen. En dat geldt niet alleen over deze wereld, maar dat geldt ook in ons persoonlijk leven. Want wie van u weet wat hij of zij morgen of overmorgen zal eten of drinken of waar hij zich mee zal kleden. Misschien wordt u wel aangekleed. Of ik. Om begraven te worden. Dat kan toch. We zijn toch ons leven geen ogenblik zeker. We worden toch omringd door allerlei bekende en onbekende gevaren. Waar zijn al onze bestaanszekerheden? Wat zijn ze waard als er oorlog komt of een beurscrisis of een aardbeving? Wat heb je aan je kapitaal als de dood zijn kille hand op je leven legt? En daarom gemeente. Alles wat we hebben. Alles. Dat kleine beetje wat wij hebben. In Gods handen geven. Hij maakt er iets van. Hij doet ermee wat hij wil. En hij zal voor u zorgen. Ook in dure tijd en hongersnood. In voorspoed en in tegenspoed. Ja, ook als tegenzin. Ook als je werkloos wordt of blijft, als er financiële problemen zijn. Als je lichamelijk topt, psychisch. We zeggen zo snel, ach, ons leven is in Gods hand. Ja, dat is wel waar, maar leven we ook echt zo? Dat geeft een heerlijk leven. Zijt niet bezorgd. Vader zorgt. Heilig onbezorgd leven, dat kan. Weet u wanneer? Als we ons niet suf hoeven te piekeren over onze rijkdommen en alle bezittingen die gestolen kunnen worden. Maar als we alles in Gods handen weten en geven. Want ten diepste is er niets van ons. En is alles van hem en voor hem. En voor zijn koninkrijk. En zijn we rentmeester over wat God ons geeft. De Heer Jezus stelde niet alleen de broodvraag, hij loste hem ook op. We richten onze aandacht even op hem. Die met groot overwicht de broodvraag in handen neemt. En als een goed huisvader van een groot gezin aan het verdelen slaat. We lezen vers 10 en vers 11. En Jezus zeide, doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder omtrent 5000 in getal. Maar ik zei al, daar moet je dus de vrouwen en de kinderen bij optellen. De Heer Jezus laat ze neerzitten in het groene gras. In groepjes van 50 of 100. Hij neemt de broden en hij heft ze op naar de hemel. Vader, het is van u. Dat brood, al heb je er nog zo hard voor gewerkt. Dat brood, dat is van u. Dat hebt u laten groeien. Dat hebben we van u gekregen. Hij dankt zijn vader voor die gaven. De vader die al het leven voedt. Eten en drinken zonder dankzegging. Is goddeloos, daar is God niet in. Dan doe je het zonder God. Dat doe je toch niet, gemeente, jongelui. Op je werk, op school. Als de anderen niet bidden of danken, dan doe je toch niet mee en dan ga je toch niet zo beginnen. Hef het maar op. Heer, het komt van u. Vouw je handen maar. En bid en dank maar voor je eten op school en op je werk. Ook als je er smaadheid om dragen moet. Eten en drinken met oprechte dankzegging is Gode verheerlijkend. We ontvangen het alles toch van hem. Hij geeft werk, hij geeft brood, hij geeft gezondheid. Jezus geeft hier dus het goede voorbeeld. Eerst de dankzegging. En daarna het wonder van de vermenigvuldiging. Jezus dankt voor al die mensen dat ze brood krijgen, maar ze hebben nog niks. En hij heeft ook nog niks om het uit te delen. Het wonder moet nog gebeuren. En zo mag u God danken voor zijn trouwe zorg en zijn hulp in nood die nog komen moet. Maar wie het van de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Jezus dankt voor het eten. Ja, maar hoe zullen dan die 5000 mensen verzadigd worden van die 5 broodjes? U begrijpt, als Jezus het brood opheft en hij dankt zijn vader, dan weten ze, nu gaat hij uitdelen. Hoe zal dat gaan? 5 broodjes. Meer dan 5000 mensen. Aller oog is op hem gericht. In de andere evangeliën staat dat Jezus het brood nam en in stukken begon te breken. En dat hij het daarna gaf aan zijn discipelen. En dat die discipelen brachten bij de hongerige menigte. En zo ook met de toespijs, de visjes. Ze kregen dus een boterham met wat erop. Een visje. Het schijnt dat dat een soort sardientjes of zo geweest zijn. De toespijs. De vraag is nog, vermenigvuldigde dat brood nu onder het breken? Of vermenigvuldigde dat brood nu onder het uitdelen? We weten het niet eens. De discipelen bleven maar uitdelen. En het wordt maar niet minder. En het raakt maar niet op en iedereen kan net zoveel vis en brood krijgen als die maar hebben wil. Er is zelfs overvloed. Er staat, ze kregen zoveel ze wilden. Zoveel ze wilden. Niet alleen om nu op te eten. Er waren er die namen nog mee naar huis voor de volgende dag. Zoveel ze wilden. Overvloed. Wat is de Heere gul, hè, gemeente? Psalm 81 zingt het al. Opent uw mond. Mild en overvloedig vervult hij al uw nooddrift. En er is nog heel wat over, vers 12 en 13. Als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren, degenen die gegeten hadden. 12 volle manden met brood over. En u begrijpt wel dat getal 12, dat is natuurlijk letterlijk. Maar tegelijkertijd onderstreept dat nog de overvloed. De Heere handelt en geeft in koninklijke mildheid, royaal. Niet schraal, niet bekrompen. Onbeperkt is de wondermacht en het gunnende hart van Jezus. En pas dat nu eens toe op uw situatie. Is het geld er nog niet voor je studie? Weet je niet hoe het moet met de kinderen? Zou nou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Gemeente, denk, gelooft u dat hij dat nog kan? Letterlijk. Ook met uw geld, met uw uitgaven, met uw inkomsten. Waar het vandaan komt, daar komt het vandaan. Maar gelooft u dat hij het vermenigvuldigen kan? Dan, als u het overgeeft in zijn hand. Zou voor de Heer dan iets te wonderlijk zijn? Is hij niet machtig, almachtig? Geef uw nood maar in zijn handen. Hij kan zo verrassend uitkomst geven. Hij doet het goede tot verzadiging ontvangen. Hij doet zijn hand open en verzadigt alles wat er leeft naar zijn welbehagen. We zingen daar eerst van, voordat we nog een ogenblik tot onze derde gedachte overgaan. Psalm 103, vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. En ook vers 7. Psalm 103, vers 3 en vers 7. Jezus en de broodvraag. Hij stelt de broodvraag zelf aan de orde. Hij lost de broodvraag zelf op. En zijn discipelen zakken daarbij als een baksteen. Maar nu het derde, waar ik de prediking mee wil afsluiten. Waar de broodvraag toe leidt. Eenvoudig, zonder opsmuk, wordt dit verhaal, het is geen verhaal, het is een geschiedenis, wordt deze geschiedenis ons verteld in de Bijbel. Over het eigenlijke wonder blijft een sluier liggen. We weten niet hoe het is gegaan. Maar wel wordt duidelijk dat de Heer Jezus de broodvraag oplost. Calvijn zegt, Christus is niet slechts door de Vader aangesteld om aan de wereld het geestelijk leven te schenken, maar ook om onze lichamen te voeden. Wonderlijk heeft de Heer Jezus dat hier gedaan. Maar na de spijziging worden nog 12 volle korven van overgebleven brokken brood verzameld. Ik denk, gemeente, dat jullie jongens en meisjes trouwens, ik denk dat jullie de toepassing, de eerste toepassing al maken kunnen hiervan. Waarom zou nou de Heer Jezus de overgeschoten brokjes laten verzamelen? Waarom gooien ze dat niet gewoon weg in het meer? Voor de vissen. Nou, dat snappen jullie wel. Dat is opdat wij niet verkwistend mogen zijn met wat de Heere in overvloed geeft. We mogen het niet misbruiken. Het is schandalig als hele of halve broden en allerlei levensmiddelen zomaar weggegooid worden als ze nog goed zijn. Die leraar op de Pieterzand had groot gelijk. Dat hij gauw even alle klassen doorgegaan is en de prullenbakken heeft nagekeken. En toen de jongelui in de zaal waren, kwam hij ermee voor de dag op het podium. Een hele krentenbol uit de prullenbak. Een sinaasappel. Nog gaaf. Een boterham met kaas met één hapje eruit. En, nou fijn, de jongelui weten het nog beter dan ik, want jullie hebben het zelf gezien. Gelijk had die man. Het moet dus onder onze aandacht komen, dat mag niet. Er zijn er die gooien hun pakketje met brood in de container en die halen patat. Wat is dat erg, hè? Dat moeten we leren, ook uit deze geschiedenis. We mogen niet verkwisten. En gemeente, dat gebeurt ook in het groot en daar weet ik ook niet geen oplossing voor. Ik ben ook geen econoom, maar ik zou het niet weten, echt niet. Bergen, vruchten en groenten worden doorgedraaid. Op de landbouwschool dan leren de jongens hoe je zoveel mogelijk kunt produceren. En als je het dan gaat doen, dan wordt het doorgedraaid. En dan weten we met de boterberg en de melkplas geen raad. Terwijl in andere landen de mensen letterlijk zitten te schreeuwen om dit voedsel en ze gaan dood omdat ze het niet hebben. Nou, dat is nou onze economie. Dus waar gaat het om? De poen. Niks anders. Alleen maar om het geld. En dat is door mij makkelijk gezegd. Je zal boer zijn, je zal op een veiling werken. Je zal daar verantwoordelijkheden in hebben. Moeilijk, hè, gemeente? Dat is moeilijk. Zouden we dat nou ook niet zo in de handen van de Heer mogen overgeven? Want één ding is wel zeker, dat is niet volgens de wil van God. Dat wat hij laat groeien, dat zo wordt op de mesthoop wordt gegooid. Dat kan niet volgens de wil van God zijn. Daar laat hij het niet voor groeien. Ik denk dat we met elkaar moeten leren, ook op dit gebied, als christenen, Heer, hoe moet het dan? Wat wilt gij dat wij doen zullen? Er ligt nog meer onderwijs in het vergaderen van die overgeschoten brokken. In het bijeenzamelen van die 12 volle korven. Dat voedsel dat zullen de discipelen nog nodig hebben. Voor zichzelf en voor de armen. Want de Heer Jezus heeft maar een enkele maal zo'n soort wonder gedaan. Zo'n wonderlijke spijziging. Gewoonlijk moeten de discipelen erop uit om eten te kopen van het geld uit de beurs. Uit de portemonnee die ze gezamenlijk hadden. Naar de regel onderhoudt de Heere ons leven in de middellijke weg. Dat betekent je moet er gewoon voor werken. En voor zaaien en voor maaien. En voor naar het kantoor en noemt het maar op. Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Maar is het nu niet evenzeer Gods ontfermende liefde en de neerbuigende goedheid van de Heere Jezus. Dat hij voor ons zorgen wil. Ondanks dat alles en dat hij de mond van de vloeker nog spijzigt. En dat hij toch het wereldbestuur in handen houdt. Dat de overgeschoten brokken verzameld worden wijst er ook op dat het wonder van de broden incidenteel is geweest. Daarna gaat het weer allemaal volgens de normale orde. De gewone weg was dit niet, zo'n vermenigvuldiging. Normaal is dat we in de middellijke weg eraan komen en zo het brood op onze tafel. En dat het lenteseizoen weer gras voortbrengt. En de zomer het graan op de akkers doet wuiven. En de herfst de bomen aan de vruchten geeft. Dat spreekt allemaal van de onderhoudende genade van God. Om Jezus wil. Om het offer gebracht. Zijn goedheid kroont de jaargetijden. Waar de broodvraag toe leidt. Gemeente, nog even kort vat ik samen waar het om gaat in deze geschiedenis. We hebben iets gezien van Jezus' bezorgdheid. Hij is bezorgd als zoveel mensen honger hebben. Hij geeft ze brood. Hij vervult niet alleen hun geestelijke behoeften, maar ook hun lichamelijke. Ook hun maag. En hij zegt, volgens Marcus, tegen zijn discipelen, geeft gij ze te eten. Wij dienen als christenen in deze wereld het goede voorbeeld te geven. Want weet u, op de jongste dag zullen we daarnaar geoordeeld worden. Ik ben hongerig geweest. En gij hebt me te eten gegeven. Ik was naakt. En gij hebt mij gekleed. Waar we bang voor moeten zijn, ook een aandachtspunt uit deze geschiedenis, is voor het menselijk egoïsme. Want er is voldoende eten in de wereld voor alle mensen van heel de wereld. Maar, waarom sterven er dan zoveel van de honger? Uiteindelijk, omdat de rijken genieten van hun overvloed en dat liever doen dan de armen goed te doen. Of niet? Ik zeg niet dat wij met elkaar het probleem oplossen, dat voedselvraagstuk van deze wereld. Maar hoe doen we dat dan persoonlijk? Vraag u zelf het eens af en ik doe het ook. En misschien zakken we als een baksteen, net als de discipelen. Geven we liever ons geld, onze tijd, onze arbeid aan weelde en overvloed en dure dingen, dan dat we daarmee de nooddruftigen helpen. Denken we, als ik maar geen honger hoef te lijden. Nou, dat is egoïsme, dat zit in een mens. Dat is schrille tegenstelling met dat eenvoudige voedsel dat de Heer Jezus geeft aan die mensen om de honger te stillen. En zelfs de overgeschoten brokken te verzamelen. Weet u wat hier ook zo duidelijk blijkt? De almacht van de Heer Jezus. Door dit wonder laat Jezus zien dat hij God is. Dat hij almachtig is. En hij stelt zijn almacht in dienst van zijn liefde. Dat deed hij nooit voor zichzelf, maar altijd voor mensen. Voor u. Geen nood zo groot of bij de Heer is uitkomst. U mag hem vragen om het onderhoud van uw leven. Kleding. Een huis. Beterschap in ziekte. Troost in verdriet. Contact met mensen als u eenzaam bent. God zegen, jongelui, over je studie, je werk, je sollicitaties. Leidzaamheid in gehandicapt zijn. Hulp in stress, overspannenheid en psychische noden. Je mag bidden om goede verhoudingen met de gezinsleden. Bewaring onderweg. Wijsheid van God. De kruispunten van je leven als je beslissen moet. Oh, de Heere is zo almachtig. We leren hier ook het gebruik van de middelen. Jezus maakt gebruik van wat voorhanden is. En dat vermenigvuldigt hij. 5 broden en 2 visjes. Hij had ook best op een andere manier die mensen kunnen verzadigen. Hij had hun hongerig gevoel zomaar weg kunnen nemen. Maar dat deed hij niet. Hij bindt ons aan het gebruik van de geëigende middelen. Dat betekent werken. Studeren. Zaaien. Oogsten. En noem maar op. Maar gemeente, dat geldt ook het geestelijk leven. Bekering werkt God ook door het gebruik van de middelen. En dat brengt me op mijn laatste aandachtspunt en daar wil ik mee eindigen. Dat zou je kunnen samenvatten met deze woorden, het brood des levens. Want dat wonder van Johannes 6, de vermenigvuldiging van de broden, loopt uit op het onderwijs van Jezus over het brood des levens. Hij is niet alleen de schepper en onderhouder van ons natuurlijk leven, maar ook van het geestelijk leven. Hij geeft niet alleen dagelijks brood en daar bidden we hem om vandaag, maar hij geeft ook dat genadebrood. Dat geestelijke brood. Hij krijgt het met de Joden over het manna in de woestijn. U moet nog eens even de Bijbel erbij pakken. Dan slaan we even verder. Vers 31. Dan heeft hij gesprek met de Joden. Onze vaders, zeggen ze, hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun brood uit de hemel te eten. En dan moet je kijken wat de Heer Jezus in vers 49 zegt. Hij zegt, ja, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze zijn gestorven. En dan gaat hij zeggen, nu heb ik brood. En wie dat eet, die sterft niet meer. Die leeft eeuwig. Kijk maar naar vers 49. We hebben het net gelezen. En dan vers 35. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En vers 32 en 33. Voorwaar ik zeg u, Mozes heeft u niet gegeven dat brood uit de hemel. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Zie je dat staan? Die mensen hebben hem later verlaten hoor. Zijn geen bekeerde mensen hoor. Zijn hele gewone mensen. Mijn vader geeft u dat brood. En dat is hij zelf. Dat is Christus. 35. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Ik ben het brood des levens. En dan vers 50 tot 51. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Vers 55 zegt hij verder, want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Dat mogen we bedenken in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Jezus is alles. En laten we dan, gemeente, de gaven waar we op biddag om vragen, ons toch opleiden tot God zelf, tot de gever. God in Christus. Als we nu om natuurlijke gaven vragen en krijgen, kun je dan aan de zaligmaker voorbij leven? Is dat niet dwaas? Dat kan nooit een goede biddag zijn. Daar wijst de Heer Jezus zelf ook op. Duidelijk en onomwonden zegt hij het in vers 27. Daar zegt hij, werkt niet om de spijs die vergaat, maar werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u niet geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Werk niet om de spijs die vergaat. Hij bedoelt niet dat je niet moet werken voor je eten. Dat hebben we nou net heel de preek gezien, dat wel moet. Maar hij bedoelt niet alleen. Hij neemt het als voorbeeld. Zoals je nu werkt om de spijs die vergaat om normale leven te blijven. Zo moet je toch, hoeveel te meer moet je toch werken om de spijs die niet meer vergaat tot in het eeuwige leven. Zoals we ons inspannen voor ons dagelijks brood. Zo moeten we ons toch ook inspannen voor dat geestelijke brood. Om God te vinden en verzoening met God te vinden. Als je nou zoveel moeite en nachtrust ervoor over hebt voor je zaak. En voor je vakantie. En voor je geld of noem het maar op. Hebben we er nou ook zoveel nachtrust en moeite voor over. Om God te zoeken. En met hem verzoend te zijn. Als we voor het dagelijks onderhoud voor ons leven de middelen gebruiken. Zouden we dat dan niet doen voor het eeuwige leven? Ons geld vergaat. Het gewone manna. Ze aten het en ze zijn gestorven. Maar Jezus zegt. Wie mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Gemeente. Als u aan uw eeuwig behoud wilt werken. Dan moet u dagelijks de door God geschonken geestelijke middelen daarvoor gebruiken. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Houd je stille tijd. Strijd tegen de zonde. Worstel aan de troon der genade. Want hij hoort het gebed. Sla geen kerkdienst over. Zing met elkaar de lof van Gods naam. Biddag zonder bekering, dat is onmogelijk. Dan is het geen echte biddag. God zoeken zonder, goederen zoeken zonder God te zoeken, dat is eigenlijk beledigend. Dat is net als die man die me belde van de week. Hij zegt, Dominic, wil je film lenen van Rusland? Ik zeg, nou, ik kom zelf wel voor een zendingsavond. Hij zegt, nou nee, dat was eigenlijk de bedoeling niet. We willen wel graag die film, maar we willen niet u. Ik zeg, nou, je bent in ieder geval eerlijk. Maar ik dacht, wat moet dat voor God beledigend zijn? Als ze zeggen, Heere, we willen wel brood en gezondheid en alles goed alstublieft, goed geregeld. En we kunnen hem missen, de zaligmaker van zondaren. Wat is dat beledigend voor de Heere? Wat slaan we hem dan in zijn aangezicht? Werk toch niet alleen om de spijzen die vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. Want gemeente, die wonderlijke vermenigvuldiging van de broden en die 12 manden vol die overblijven zijn tekenen van de nieuwe wereld. Die komt als Jezus komt, de toekomst van het koninkrijk, tekenen en voortekenen van de volheid van zijn rijk, waar niemand meer hongerig of dorstig zal zijn. Waar geen biddag meer nodig is. Waar het eeuwig dankdag zal zijn. Omdat God daar ontvangen zal. Alle eer, lof, aanbidding en dankzegging. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Heere, dank u wel. Dat we uw woord mogen hebben. En dat we zien, Heere Jezus, hoe bewogen u bent met heel ons leven. Ook onze natuurlijk bestaan. Maar hoe daarbovenuit gaat uw zorg. Dat we geborgen zullen zijn bij u. Mogen we die boodschap, die twee kanten van de boodschap meenemen naar huis. Breng ons vanavond opnieuw samen. Om verder te bidden. En verder te luisteren. Naar uw woord. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, uit Psalm 67, vers 3. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. Het derde uit Psalm 67.